Hoi, leuk dat je luistert naar de Van het Gebaande podcast. De aflevering van vandaag is net wat anders dan andere afleveringen. Of hij is in ieder geval een stuk anders dan ik van tevoren bedacht had. Mijn gast vandaag is Roland Boer. En met hem wilde ik het hebben over wat er nodig is om lastige beslissingen te nemen in innovatietrajecten. Want ik zie heel vaak wat er gebeurt is dat er wordt een pilot gedaan of er wordt een experiment opgezet. En dat blijkt dan opeens een succes te zijn. Maar dan moeten de beslissing genomen worden, oké, gaan we dit opschalen en gaan we hier geld en middelen naartoe schuiven in plaats van de bestaande business. En ik zie dat heel veel mooie projecten, mooie innovaties daar doodbloeden. En Roland heeft voor mij de superboeiende combinatie dat hij een asset manager is en dat hij dus hij weet heel veel over het verdelen van middelen en hij is ook een facilitator. Dus hij weet ook nog eens hoe teams en mensen werken. Dus ik dacht, dat is de perfecte gast om het daarover te hebben. Alleen ongeveer na 10 minuten in deze podcast wordt Roland gebeld. En dat is een telefoontje wat eigenlijk de rest van het gesprek beïnvloedt. Het gesprek verandert. En ik ben net klaar met editen. En het is een veel persoonlijker gesprek geworden dan wat ik van tevoren had gedacht. Maar het raakt wel echt de kern volgens mij over wat nodig is om moedige keuzes te maken. Dus ik ben heel blij met het resultaat. En ik hoop dat jij er ook wat uithaalt. Laten we beginnen. Roland.
Koen.
Welkom.
Nou, leuk hier te zijn.
Leuk dat je hier bent.
Ik vond het een behoorlijke introductie.
Ja.
En je legt de lat meteen heel erg hoog.
Heb ik genoeg veren bij gehaald?
Nou, dat moet nog maar blijken.
Dat moet nog maar blijken. Hey, we gaan van start en het heet natuurlijk de Van het Gebaande podcast. En ja, we zitten nu op een zolderkamertje ergens in Utrecht. Maar dat is natuurlijk wel heel erg binnen de gebaande kaders podcast maken. Dus als gast mag je altijd kiezen waar we de podcast gaan opnemen. En dat mag overal zijn. Vorige keer zaten we in het hoofd van Herman van Veen. Waar gaan we vandaag heen?
Ja, nou, ik doe hem niet zo abstract als het hoofd van Herman van Veen. Maar waar ik me altijd heel erg thuis voel is in de bergen. Oh. En dan specifiek, ik heb wel wat met de Pyreneeën. Dus laten we vertrekken naar de Pyreneeën.
Laten we vertrekken naar de Pyreneeën. En dat is het mooie van podcasting. Een gong en we zijn in de Pyreneeën. Ik zit even om ons heen te kijken. Oh, er zijn zelfs wat herten om ons heen.
Oh, die herten, ik hoor een koe.
Ja, volgens mijn bord zijn het herten. Maar het kunnen koeien zijn.
Het is in ieder geval, je hoort ze maar al te vaak in de bergen, maakt niet uit. Nee, de Pyreneeën, ik heb daar goede herinneringen aan. Ik heb er ook kwaaie herinneringen aan. Maar de magie van de bergen, ik voel me er thuis. En je hebt overzicht. Ik hou ervan. Dus ik vind het een mooie plek om vandaag, ook al is het op een zolderkamertje, maar om in gedachten aanwezig te zijn. Op een mooie plateau in de bergen met een mooi uitzicht.
En waarom van alle bergketenen de Pyreneeën?
De Pyreneeën ben ik het sowieso het vaakst geweest. Met vakanties ook als kind, met mijn ouders mee. Maar wat ik mooi vind aan de Pyreneeën is ook, als je naar Santiago de Compostela gaat wandelen, wat ik heb gedaan in 2018... dat kan je vanuit Nederland doen. Ik heb het gedaan vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port. Dat ligt in de Pyreneeën. De eerste dag dat ik ging wandelen was het heel slecht weer.
Oh.
Heel veel regen. En weet je, ik had voldoende getraind om die wandeling te gaan doen. Maar in Nederland kan je niet trainen op bergen.
Nee.
En
dus nou is de Vaalse berg een paar keer op en af lopen.
Ja, maar dan heb je het nog niet, hè?
Nee.
En die eerste dag is toch 1200 meter omhoog en 800 meter omlaag weer. Naar Roncesvalles. En het was dus slecht weer. En ik weet nog dat ik, je komt op een gegeven moment kom je bij een herberg, na 8-9 kilometer, mm-hmm. Horizon is dat. Veel pelgrims, de wandelaars die de route lopen, die stoppen daar ook, die overnachten daar. Maar ik was daar al heel vroeg en ik had daar ook verder geen overnachting geboekt of wat dan ook. Maar tot daar had ik eigenlijk al mijn shirtjes had ik inmiddels al gebruikt. Ik had niet heel veel shirtjes bij, 3 dat is waar.
Mm-hmm.
En dan nog een vlies trui, maar die waren allemaal doorweekt. En ik had een regenjas, soort van, een hele goedkope bij een grote sportketen begint met de D.
Ja.
En
nieuws is vanwege de arbeidsomstandigheden die grote Franse
sportketen. Ja, sowieso. Ja. En maar ik had helemaal niet verwacht dat het zo heel slecht weer kon zijn. Hè? Maar ik had een goede regenbroek, maar mijn regenjas, dat was eigenlijk niet zo'n goede. Dus tijdens het wandelen hield ik de regen buiten. Maar ja, je krijgt het zo warm dat je aan de binnenkant nog natter werd dan aan de buitenkant, zeg maar. Dus zo, ja, dat maakte dat ik al heel veel shirtjes, al mijn shirtjes had verbruikt aan Horizon. En dan moest ik nog een kilometer of 18. En ik weet nog dat ik daar was en ik had daar wat gegeten. En toen ging ik verder. En ik was daar boven op die berg. En op die berg stonden geen bomen. Het was eigenlijk gewoon één grote vlakte. En sloeg het weer om. En toen ging het echt heel hard waaien. Het ging hagelen, het ging onweren. De regen die leek wel van onder te komen, zo hard was het.
Oh, wow.
En dat was echt een vorm van overleven. En ik moest toen terugdenken aan de film The Way. Met Martin Sheen en Emilio Estevez. Volgens mij zijn dat vader en zoon ook trouwens. Maar die film gaat er eigenlijk over. Was voor mij ook de inspiratie om de Camino mm-hmm. te lopen. Die film gaat erover dat de zoon die overlijdt op de eerste dag op die etappe.
Oh.
Omdat het weer omsloeg. En hoe de film verder gaat, ik ga het niet vertellen. Het is een spoiler alert. Maar iedereen die hem nog niet heeft gezien, het is echt de moeite waard. Maar ik liep daar dus op die berg en het was zo slecht weer. En die onweer, je zag de bliksem inslaan. Niet eens zo heel ver bij je vandaan. En innig koud. Ik kon mijn handen nauwelijks meer bewegen omdat ze zo koud waren. En ik kan het gewoon weer helemaal voelen als ik er zo even in het verhaal duik. Toen heb ik ook echt gedacht van, nou, als dit het nu is, ja, kom me dan maar halen.
Ja.
Ik heb het letterlijk uitgesproken. Nou, ik zit hier, dus dat is niet gebeurd.
Je hebt het overleefd.
Ja, en ik liep toen verder en toen stond daar een soort van food truck. Wees gewoon een of ander busje waar een koffiemachine in was gezet. En je kon er wat chocolademelk tappen. Ja. En die hadden zo'n zonnescherm. En het zonnescherm stond helemaal met van die grote spanbanden vastgeankerd aan de grond. En daar stonden andere mensen, pelgrims, die stonden daar ook te schuilen. En ik moest opwarmen. En ik kon mijn broek niet meer losmaken, mijn regenbroek. Dus ik stond zo'n kerel tegenover me. Ik zeg, joh, kan jij mijn broek losmaken? Want ik ben bij mijn portemonnee.
Ja.
En zo koud dat je geen gevoel meer hebt en geen kracht meer hebt in je vingers. En dat was het moment ook dat ik op het punt stond van, ja, ik ga dit niet doen op deze manier. En er was een groepje wat daar stond, die hadden een busje besteld, een taxibusje. Mm-hmm. En die vroeg ook of ik meeging. En ik zei toen van, nee, ik ga toch niet mee. Ik twijfelde wel heel erg, maar op het moment dat ik dat zei en dat ze weggingen, brak er een waterig zonnetje door. En toen klaarde het heel snel op. En toen heb ik de rest van de weg heb ik eigenlijk gewoon met droog weer en met zon heb ik kunnen vervolgen. Natuurlijk, het pad was wel blubberig en nat. Maar ik vond dat zo bijzonder. En ik weet nog dat ik aankwam in Roncesvalles. Ik was blij dat ik er was.
Dus, ja, dat je er überhaupt nog was?
Nou ja, dat ik er überhaupt nog was. Het klinkt wel heel dramatisch nu ineens, weet je. Maar ik kwam daar en ik was helemaal leeg. Weet je. Je hebt dan 28 kilometer gelopen. Wat voelt als 50. In dat weer en met het stijgen en met het dalen. En je komt dan in zo'n herberg. Een hele grote herberg. Werd ook gerund door Nederlanders. En toen zei een van die mensen die dat runde, die zei, vroeg aan mij, waar gaat het wel? En ik zei, nee, eigenlijk niet. Ze zegt van, ja, maar je mag wel huilen hoor. Nou, toen heb ik echt gejankt als een baby. Alles kwam eruit van frustratie van die dag enzovoorts. En dat bedoel ik met in de Pyreneeën. Ik heb ook de zwarte kant gekend. Maar iedereen die die dag aan het lopen was, en ik weet het nog, 26 mei 2018, heeft toen een jasje uitgedaan. En iedereen die je vervolgens ook tegenkwam in de dagen daarna, die deelde diezelfde ervaring.
Ja.
En dat was heel verbindend. En
je loopt allemaal individueel, loop je die Camino.
Maar je loopt individueel, maar er zijn zoveel mensen die lopen. Je maakt zoveel contacten. Ik heb daar mensen ontmoet, zijn vrienden voor het leven. En ik zie ze waarschijnlijk nooit meer.
Ja.
Maar toch, je hebt een hele innige band. Ik denk dat ik sommigen beter ken in die paar dagen dat je met ze hebt samengelopen dan vrienden die je al heel lang hebt. Nou, dat zijn allemaal associaties die gaan over de Camino naar Santiago. Maar beginpunt in die mooie, waanzinnige Pyreneeën.
Ik vind het eigenlijk jouw verhaal van die eerste dag door de storm heen gaan. En uiteindelijk zeggen van, ga je terug, keer je om. Vind ik eigenlijk een heel mooie metafoor voor waar we het over willen hebben. Je hebt natuurlijk heel vaak in organisaties of gewoon ondernemers of mensen zijn met iets begonnen, gaan met veel energie erin en het valt tegen en op een gegeven moment kom je op een punt, ga ik terug naar de veiligheid, ga ik terug naar wat ik ken, neem ik het busje of ga ik door en waag ik het erop. Dus ik vind het eigenlijk een heel mooie metafoor om dit gesprek mee te starten.
Nou.
En dan pakken we jouw asset management bril erbij. Want jij bent een asset manager.
Ja, een adviseur asset management.
Adviseur asset
management. Dat vind ik nog wat anders als een asset manager. Een asset manager die doet het echt. En als adviseur, nou ja, kan ik zeggen hoe je het zou kunnen doen.
Ja.
Maar nou, what's in the name?
What's in the name?
Ja.
En wat doet een asset manager of een adviseur asset manager? Wat is asset management eigenlijk?
Asset management in de kern gaat over keuzes maken.
Mm-hmm.
Wat ga ik wel doen en wat ga ik niet doen en waarom?
Oké, we zijn weer terug. We hadden een onderbreking. Want Roland, jij werd gebeld.
Ja, ik werd gebeld. Net had het natuurlijk over de Pyreneeën en een stukje
over de Camino.
Over de wandeling naar Santiago de Compostela. En ik heb in 2019 nog een keer gelopen vanuit Porto. En ik wil heel graag nog een keer de Camino del Norte lopen. Dat is een route aan de noordkant van Spanje langs. En in 2021, tijdens corona, was ik in Breda op mijn verjaardag, 17 januari. Gingen we schaatsen. De schaatsbaan was open en dan gingen we schaatsen en ik ben toen gevallen. En tijdens die val, toen ik neerkwam, had ik heel veel pijn en ik kon niet meer opstaan. Mijn heup was gebroken. En dat genas heel snel, maar ik heb eigenlijk sinds december 2021 heb ik continu pijn. Ik zit regelmatig, ga ik naar de fysio. Om te zorgen dat het een beetje soepel blijft allemaal. Maar het is pijnlijk en ik heb een beperking in mijn beweging. Nou, ik wandel graag. Alleen als ik 10 kilometer wandel, kan ik daarna niet normaal. Dat doet gewoon heel veel zeer. Dus ik ben afgelopen vrijdag naar het ziekenhuis geweest in Breda. En daar is een MRI gemaakt. En de onderbreking was dat ik net werd gebeld dat die heupkop inderdaad niet goed meer is. En er moet dus eigenlijk gewoon een prothese, een kunstheup, moet erin. En ik moet zeggen, het is maar nieuws, maar dat is wel nieuws wat me toch diep raakt.
Ja.
Omdat het, het gaat over je lijf, de integriteit van je lijf. En ook dat ik mezelf had voorgenomen, als dit de uitslag is, dan ga ik volgend jaar weer een Camino lopen. Omdat ik het nu gewoon niet meer kan.
Ja.
En het zou een hele bijzondere uitkomst zijn als dat weer wel zou kunnen. En het idee alleen al, dat maakt me wel emotioneel. Dat raakt me. En tegelijkertijd weet ik dat ik daar in goede handen ben. Dergelijke operaties, heupoperaties. Dat is misschien wel de beste in zijn soort. En natuurlijk, iedere operatie heeft risico's.
Ja.
En dan zijn we weer bij asset management. Ik kan hier een afweging in maken. Hè, van wil ik dit wel, wil ik dat niet? Maar gezien de uitslag heb ik niet zoveel keus voor die afweging. Als ik aan blijf modderen, dan ga ik gewoon meer pijn hebben. En mijn bewegingsvrijheid is aan mijn linkerbeen is al beperkt. Ja, dus als ik dit nu langs een risicomatrix, bedrijfswaardematrix zou houden van mijn eigen waardestelsel, mijn eigen intrinsieke asset management waardestelsel, is de keuze denk ik snel gemaakt om dit risico te mitigeren.
Ja.
Namelijk het risico van pijn en beperking en dat soort leefdes. Ja, hoe noemen we dat? Quality of life. Ik denk dat dat het een woord is. En ik realiseer me ook dat als ik dat zo uitspreek, dat er heel veel mensen zijn die een quality of life hebben die echt veel minder is. Want in de kern, ik kan nagenoeg alles doen.
Ja.
Behalve te zwaar belasten. Maar toch biedt het een uitweg. Het nieuws wat me raakt. En in ieder geval, maar ook fijn om het even zo uit te spreken.
Ja.
Ja.
En bizar dat we het net over de Camino hadden. En dat nu een uitslag komt die mega heftig is. Maar wel met het uitzicht om dan die Camino del Norte te lopen.
Nou ja. Op de Camino is er een mooie uitspraak. Dat de Camino always take care of your needs. Of de Camino provides.
Ja.
Als ik een Camino wil lopen, kan ik alleen maar doen als ik daar fysiek aan toe ben. Dus als dit de providing is van de Camino,
ja,
dan is het welkom.
Dan is het welkom.
Ja.
Laten we daar dan van uitgaan.
Daar gaan we vanuit.
Ja. Daar gaan we vanuit. Ja. We stopten volgens mij de onderbreking. De laatste week zei van asset management gaat over keuzes maken.
Ja, jouw vraag was, wat is asset management?
Wat is asset management?
En asset management gaat in de kern over keuzes maken. En dat zijn keuzes die niet enkel financieel gedreven zijn, maar die gaan over meerdere waarden. En dat kunnen waarden zijn als leefbaarheid of bereikbaarheid. Hè? Als ik het heb over infrastructuur.
Ja.
En het gaat over, in overheidsinstanties, over een betrouwbare overheid of over imago of wat voor woord je daar dan ook aan wil geven. Het gaat over duurzaamheid. En dat zijn andere waarden. Ja, daar kan je ook wel een bedrag op zetten, maar het is dus niet enkel een financieel gedreven besluit.
Ja.
Terug naar de heup. Als het alleen maar om de financiën zou gaan, ja, dan is misschien een heleboel geld. Even los van of je wel of niet verzekerd bent uiteraard. En op basis van dat geld zou je kunnen besluiten om het niet te doen.
Om het niet te doen.
Maar ja, ik heb andere waarden, namelijk gewoon de quality of life. Als dat een waarde is. En vrij zijn van pijn. Nou, dat maakt dat je wel een besluit neemt om het toch te doen. En binnen asset management gaat het eigenlijk ook. En als we dan hebben over assets en infrastructuur, dan gaat het inderdaad over wegen, gaat het over bruggen, gaat het over sluizen, maar ook het spoor van ProRail. Maar ook al die hoogspanningskabels die door het land gaan, bovengronds en ondergronds. Dat zijn eigenlijk allemaal assets en daar moet iets mee gebeuren. En zeker nu, want we hebben te maken met een, ja, toch wel een veroudering van alles wat we hebben in Nederland. Ja. Er wordt relatief niet zoveel meer bijgebouwd. En Nederland is eigenlijk na de oorlog wel weer opgebouwd. Maar het betekent ook dat heel veel assets vanuit die tijd, vanuit de jaren 60, jaren 70, is heel hard gegaan. Ja, die naderen een beetje hun einde van hun levensduur. En dat doen ze allemaal tegelijk. Ja, en je kan je geld maar één keer uitgeven. Ja, waar ga ik het dan als eerste aan uitgeven? Dan kan ik een business case op loslaten, puur op basis van geld. Maar er zijn andere waarden, zijn ook belangrijk.
Ja.
En als je die allemaal meeneemt, dan kom je tot keuzes die uitlegbaar zijn, die transparant zijn en over een paar jaar ook reproduceerbaar zijn.
En het lijkt me vet om daar in te duiken van hoe je zo'n keuze dan maakt. Want ik zie heel erg een link met, nou, je noemde het al met asset van je heup. Dat is een link die ik zie. Maar ook wat ik heel veel zie binnen organisaties. Dan, ze hebben een businessmodel wat al jaren het doet. Maar wat wel op zijn einde loopt. Want je kan aanvoelen met nu met AI en internationalisering en sancties vanuit de VS. En allemaal dingen die hier spelen waardoor heel veel businessmodellen onder druk komen te staan. Dus je ziet van oké, over misschien kan het nog 5 jaar mee. Misschien kan het nog 10 jaar mee. Maar we moeten ook ergens gaan investeren in iets nieuws. En hoe ga je die keuze dan maken?
Nou,
daar zie ik ook wel linkjes.
Ja, en het is ook wel interessant wat je nu eigenlijk aanhaalt. Hè? Want er is een geopolitieke dreiging.
Ja.
Europa en ook Nederland maakt zich ineens klaar om toch meer geld uit te gaan geven aan defensie. Er worden weer oproepen gedaan voor een versterkte krijgsmacht. Dat stelt ook eisen aan, nou, aan jouw infrastructuur. Als jij een grotere krijgsmacht, meer tanks, bij wijze van spreken. Tanks kan niet zomaar overal rijden, over iedere weg. Een tank is dusdanig zwaar, die kan niet zomaar over iedere brug of wat dan ook. En dat stelt misschien ook eisen dat als je een brug moet aanpakken, dat je hem op een dusdanige manier verstevigt, dat die ook toegankelijk is voor heel zware voertuigen als tanks. Even in de gauwigheid wat dan bij me opkomt. En dan gaat het ook niet alleen maar over infrastructuur, maar je hebt het net over artificial intelligence. En als je kijkt naar data die sowieso door artificial intelligence wordt gebruikt. En data worden steeds belangrijker als asset, ook gewoon om te ondersteunen in besluiten die je neemt. Of data die bijvoorbeeld iets zegt over de staat van de infrastructuur. Dat betekent dus ook, wil je die data betrouwbaar hebben en houden, zegt iets over je beveiliging die je moet hebben om die data veilig te houden. Hacks zijn aan de orde van de dag. Dus in de komende jaren zal cybersecurity steeds belangrijker worden. Het is de afgelopen jaren al veel meer belangrijk geworden. Maar dat gaat zeker in een geopolitieke situatie als nu gaat alleen maar. Dat neemt immense vormen aan, denk ik.
Ja. Misschien is het interessant om erin te duiken van hoe maak je nou zo'n keuze? Want je zegt van oké, zo'n keuze maak je op basis van een heleboel waarden. Niet alleen maar financieel, want als je alleen op basis van financiën keuze moet maken, dan verliest elke nieuwe pilot, elk experiment verliest het van de main business. En alles is het altijd veel veiliger om te blijven waar je al was. Hoe weeg je dat af? Hoe weeg je bijvoorbeeld duurzaamheid af tegen of er tanks ergens op kunnen rijden of het risico dat een brug instort met heel veel dood? Hoe weeg je die verschillende risico's
af? Als we kijken naar asset management binnen infrastructuur, dan hebben we het over risicogebaseerd asset management.
Mm-hmm.
En natuurlijk, je kan het ook over kansen hebben, maar we straks misschien even op terugkomen.
Ja. Beginnen met de risico's.
Maar beginnen met de risico's. En weet je, ieder risico biedt je weer een nieuwe kans om dat risico omlaag te brengen, om te mitigeren. Maar als jij een bepaald risico hebt, bijvoorbeeld even los van of dat nou wordt veroorzaakt door de beheerder van de infrastructuur of door de weggebruiker.
Ja.
Een weggebruiker, er is pas een ongeluk gebeurd gisteren, volgens mij bij de Benelux een dodelijk ongeval. Van een vrachtwagenchauffeur. Die moest hard remmen voor een auto die in één keer, of een ander voertuig, wat in één keer de weg op schoot. En even in de gauwigheid, volgens mij lagen daar zware buizen achterop. En die buizen, door de enorme manoeuvre, zijn die buizen, die zijn tegen de cabine geschoten. Die cabine is er helemaal afgegaan. En nou, een heel ernstig ongeluk, ja. een dodelijk ongeluk. En dat wil je natuurlijk niet. Dat probeer je natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Maar in dit geval ligt dat buiten je macht. Maar dan heb je zo'n ongeval en die weg is vervolgens afgesloten. Nou, dat heeft op zo'n plek als de Benelux-tunnel, waar heel veel verkeer is, heeft dan meteen de grote impact op de hele regio.
Ja.
He, in de vorm van
loopt
van
heel
files.
Dan vast.
Nou ja, dan heb je ook bij een Brienenoordbrug, die is ook een belangrijke ader. En dan loopt dat vast en dan gaan mensen sluiproutes zoeken. Nou, dan loopt het daar ook vast. Ja. Met andere woorden, het zijn situaties die je niet willen hebben. Maar een van de waarden waar je naar kan kijken, als het gaat over de weg, is je wil gewoon van A naar B komen binnen een bepaalde tijd. Het gaat over bereikbaarheid. En bereikbaarheid is iets wat je kan meten, of dat kan je ergens in uitdrukken. En dat heeft dus ook een bepaalde waarde. Dus je kan dus eigenlijk allerlei maatregelen nemen die het risico op bereikbaarheid zo min mogelijk maken. Is dit toevallig een eenbaansweg? Ja, dan kan je niet meer via de vluchtstrook of wat dan ook, kan je er niet langs. Dan is het gewoon, staat het gewoon helemaal stil.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat je een weg, juist ook met de toekomst, hè, dat je een toename hebt van het wegverkeer, maar dat je voldoende banen hebt. Even als voorbeeld. Hè. Misschien is het niet helemaal het juiste voorbeeld, maar ik probeer het zo makkelijk mogelijk te houden om te volgen. En in de overweging voor je investering kan je zulke soort aspecten kan je dus meenemen. Wat zijn mijn bedreigingen die mijn bereikbaarheid tegenhouden? Of die mijn bereikbaarheid onder druk zetten? En wat moet ik dan vervolgens daaraan doen? Maar ja, dan is er nog een waarde. Die gaat bijvoorbeeld over duurzaamheid. En stel je voor dat je dan zegt, ja, ik leg een extra baan aan. Ja, een extra baan betekent ook weer zoveel meer CO2-uitstoot tijdens de aanleg, bij wijze van. Ja, weeg dat ten opzichte van elkaar. Het kan heel goed zijn dat je keuzes maakt die op een ene bedrijfswaarde juist positief uitpakken en op een andere bedrijfswaarde minder positief uitpakken. Ik heb zo'n voorbeeld van wat ik wel eens gebruik in trainingen voor waterschappen.
Mm-hmm.
Dan heb je te maken met poldergemalen, gemaal die zorgt dat het waterpeil aan de ene kant en aan de andere kant, dat het gewoon in de behoefte voorziet zoals de omgeving dat verlangt. En dan heb je tijdens het maaiseizoen dan allemaal riet. En dat komt dan allemaal in het water terecht met een hoge vuillast. En dat kan voor een deel kan dat dan in pompen terechtkomen. En pompen kunnen daarvan kapot gaan en verstopt gaan zitten enzovoort. Dat is al onwenselijk, dat wil je niet. Dus er zijn daar oplossingen voor, namelijk om gebruik te maken van versnijdende pompen. En die pompen, die waaiers, die kunnen dat vuil kunnen ze versnijden, waardoor je niet zo snel last hebt van verstoppingen.
Ja.
Maar ja, er zijn ook vissen, die gaan ook wel eens door zo'n pomp. Naar de ene kant. En ja, dan heb je te maken met, als dat gebeurt en je versnijdt de pomp, dan heb je kibbelingen aan de achterkant.
Ja.
Daar waar zijn natuurorganisaties zijn daar dan weer niet blij mee. Hè? Of de omgeving of wat. En dat geeft ook,
stank.
Stank kan het ook geven. Nou, dat zijn tegengestelde belangen. Enerzijds om te zorgen dat je gemaal blijft werken, dat het niet vast gaat lopen. En anderzijds heb je ook te maken dat je verantwoordelijk bent voor de visstanden. Hoe ga je daarmee om?
En
dan kan je wel weer zeggen, we doen versnijdende pompen en we leggen een vistrap aan. Dan wordt het weer een hele hoge investering. Ja.
Ja.
Nou, die balans, dat is asset management.
En hoe maak je dan zo'n keuze? Want het zijn compleet verschillende belangen. Hoe weeg je een vispopulatie af tegen onderhoud van de pompen, gemak voor de boeren, Stank voor de omgeving, kosten voor de sluizen.
Nou, wat je eigenlijk bijna als eerste stap voor zulke soort afwegingen nodig hebt, is een afwegingskader.
Ja.
En een afwegingskader wordt ook wel een bedrijfswaardemodel genoemd. En als ik hem nog kleiner maak, is het een risicomatrix. En de risicomatrix kunnen allemaal wel een beeld bij hebben.
Mm-hmm.
Waarbij aan de ene kant heb je de kans van voorkomen en aan de andere kant heb je de effecten die optreden. Ja. En risico definieert zich als kansmaal effect.
Ja.
En eigenlijk zijn alle asset management organisaties die hebben een bedrijfswaarde model, bedrijfswaarde matrix, risicomatrix, afwegingskader, allemaal een beetje hetzelfde bedoeld. Waarin een goede uitleiding is van al die verschillende waarden en effecten die kunnen optreden ten opzichte van elkaar. En dat is soms even een zoektocht. Van hey, klopt dit nou? Moet het niet iets meer naar beneden ten opzichte van die andere waarden?
Ja. Want vinden we duurzaamheid wel heel belangrijk?
Ja, of vinden we die iets meer belangrijk ten opzichte van die ander? Dat zijn uiteindelijk bestuurlijke keuzes.
Ja.
Maar als je
leiderschap?
Ja, ook. Want als je het in het midden laat, ja, dan dan ga je ergens mee aan de slag. Maar als dat het uiteindelijk niet is, dan ben je misschien allerlei voorstellen, heb je al gedaan, van investeringen die je zou moeten doen. Dan gaat dat weer op de schop.
Ja.
Maar over het algemeen is dat een bestuurlijk traject in de vastlegging ervan. Het is een ambtelijk traject, als ik het even binnen overheden hou, om te zorgen dat het wordt ingevuld, dat je het kan tonen. Er moet bestuurlijk een klap op worden gegeven. En daarmee heb je dan eigenlijk je afwegingskader om alle risico's die je tegenkomt, om tegen de lat te houden en om dat per waarde, bereikbaarheid, imago enzovoort, om daar een uitspraak over te doen. En uiteindelijk geldt dan dat de hoogste waarde die telt, het hoogste risico wat eruit komt, risicokansmaal effect, dat telt. En daar ga je dan je maatregelen op definiëren.
En dan neem je dus alle risico's in mee. Risico's voor het klimaat, risico's voor de vispopulatie, voor de boeren, voor de kosten, alles.
Ja, kun je dan alles heeft dezelfde maatlat waar je het tegenaan legt. Dat is eigenlijk ook het meest eerlijk.
Hey, en we hebben het nu over risico's. Risico's wil je voorkomen. Als het gaat over innovaties, vernieuwingen, gaat het ook juist over kansen. Je wil iets maken waar je iets mee hoopt te bereiken.
Mm-hmm.
Of het nou, weet ik veel, een boek is wat je schrijft waarvan je hoopt van dat mensen het gaan lezen. Of een nieuw businessmodel waarvan je hoopt dat mensen het gaan kopen en dat je er geld mee gaat verdienen. Zou je zo'n risicomatrix ook kunnen vertalen naar een soort kansenmatrix?
Ja, natuurlijk. Kijk, veel organisaties die geven ook aan van risico's, dat klinkt zo negatief. We hebben het liever over kansen.
Ja.
Maar kansen is wel degelijk gewoon wat anders dan risico's. Maar de benadering die je toepast, dat kan je eigenlijk op dezelfde manier doen. Gebruik daar dan niet de risicomatrix voor, maar gebruik daar dan een kansenmatrix voor.
Ja.
We zaten nou toch in die wegen. Ja, er wordt asfalt voor gebruikt. Maar er zijn heel veel innovaties zijn er om asfalt duurzamer te maken. Waardoor je minder vaak deklagen moet vervangen of wat dan ook. Vezels in asfalt. Dus, geloof ik zelfs een verjongingscreme asfalt heb ik wel eens gehoord.
Nivea voor asfalt.
Nivea voor asfalt, zo werkt het niet. Want ik heb wel eens begrepen dat die verjongingscreme, die kan je alleen maar in een bepaalde periode kan je dat aanbrengen. Met een bepaalde temperatuur. Ik weet het fijne er niet van hoor. Maar er zijn vele innovaties gaande. Maar de moeilijkheid is, zo'n innovatie, dat moet je testen. Dan moet je een gevoel bij krijgen van, levert dit nu de resultaat op die wij denken? Die we nodig hebben. En als dat er dan is, dan moet er nog een besluit komen van, gaan we dit nu volledig toepassen?
Ja.
En daar wil het nog wel eens aan, dat wil nog wel eens stoppen. En dat is een hardnekkige. Hoe ga je daar dan mee om? Hè? Want er zitten hele bevlogen mensen, zijn dan bezig met zo'n innovatie. En die denken een doorbraak te hebben gevonden. En dan moet je het gaan opschalen. Ja. Ja, dat valt niet mee.
Nee.
En dat vraagt echt ook geduld. Ik vind bijvoorbeeld ook bij waterschappen En wat ik daar dan nog van weet, is uit afvalwater bioplastics. Dus dat je bioplastics kan maken uit afvalwater. En die bioplastics die hebben als voordeel, en dat, daar staat de bio voor, die zijn afbreekbaar. Het zal niet van vandaag op morgen zijn, maar...
Niet de duizenden jaren die gewone plastics hebben.
In ieder geval niet de milieu-impact hebben als gewone plastics. Maar ja, het is wel een behoorlijk... dat het kan is één, maar ja, het kost ook wat. En om het goedkoper te maken heb je ook heb je schaalgrootte nodig. En dat is niet zo makkelijk om dat toch te realiseren in mijn beleving. Want ik weet dat bioplastics, die zijn er al echt wel wat jaren. 10 jaar geleden was het bij wijze van spreken al. Maar ik zie nog geen product in de winkel, of tenminste, ik weet het niet, die gemaakt zijn van bioplastic. Het zijn hele veelbelovende innovaties. Alleen ja, soms moet je daar wat langer op wachten.
En heb je het idee dat een... dit wat je vertelt, dat herken ik heel erg. Je hebt volgens mij, even iets maatschappelijks pakken, de verruimde bijstand of een soort basisinkomen voor mensen met de bijstand. Dat je geen sollicitatieplicht, niet al die stress hebt. Er zijn volgens mij al 10 pilots uitgevoerd. Allemaal wijzen ze uit. Supergoed. Het zorgt er niet voor dat mensen minder gaan solliciteren. Het zorgt er niet voor dat mensen minder aan het werk gaan. Het heeft heel veel positieve effecten op hun gezondheid, op hun stress. Daar gaat het gordijn.
We zaten in de Pyreneeën, hè? Er zijn hier geen gordijnen.
Ja, dat is een boom.
Wat je aangeeft.
Maar het wordt niet het idee, het risico nemen en het leiderschap tonen om dan te zeggen, oké, we hebben het nu zoveel getest, we gaan het nu opschalen, we gaan dit nu landsbreed invoeren. Op de een of andere manier is dat heel lastig.
Nou, ik vind het leuk dat je dit voorbeeld aanhaalt. Ik heb er zelf ook wel eens een artikel over geschreven. Om het basisinkomen te bekijken vanuit een asset management bril. En ik heb dat toen ook gedaan aan de hand van een aantal maatschappelijke waarden. Dus geen bedrijfswaarden zoals in een organisatie, maar maatschappelijke waarden. Waarin zaken als sociale samenhang, waarde is, welvaart, welzijn, milieu. Dat soort waarden. Gewoon als experiment. Voor mij is het een no-brainer.
Ja. Als je alles in zo'n matrix zou zeggen, zou het gewoon zijn...
Nou, maar sowieso ook een no-brainer in die zin van... Kijk, als we het over een basisinkomen hebben, dan hoor ik ook wel eens de experimenten. En dan krijgen mensen €500 of €1000. Ja. Nou ja, dat zet geen zoden aan de dijk. In mijn voorstel zou het dan zijn van, nou, zeg €2.2500 voor iedereen in Nederland 18 jaar en ouder. Ja. Krijgt een basisinkomen. En daarbij geldt dan, dat is voorwaardelijk. Mm-hmm. Onvoorwaardelijk, bedoel ik. Onvoorwaardelijk krijg je een basisinkomen. Dus je hoeft niet van alles aan te tonen enzovoort.
Geen sollicitatieplicht.
En zeg dan stel dat het €2.000 is. En dan zeg je, nou, iedere €25.000 die een mens per jaar verdient of ontvangt, is belastingvrij. Ja. En daarboven ga je belasting betalen, maar is ook fors. Dus stel nou dat je dan van €25.000 tot €50.000 of tot €60.000, of bij tot €70.000, is 50% belasting betalen erover. En alles daarboven 70% belasting. Dat is heel veel belasting. Ja. En dat klinkt heel progressief misschien wel. Maar daarmee wordt ook zo'n basisinkomen betaalbaar. Iedereen krijgt het. Dus... Oh, en het vervangt alle toeslagen die er zijn.
Ja.
Dus het belastingstelsel wordt heel simpel. Je hebt geen toeslagen meer of wat dan ook. Iedereen heeft gewoon recht op een minimum bestaan, waar je eigenlijk best wel van kan rondkomen. En vanaf 18 jaar, als jij nog thuis woont, maakt verder niet uit. Je krijgt het. En daarmee kan je ook je eerste sparen doen om uiteindelijk een huis te kopen of wat dan ook.
Ja.
En dat betekent dus ook dat als jij boven een bepaalde grens zit aan inkomsten, ja, dan ga je wat meer belasting betalen. En daarmee worden de lasten ook wat meer verdeeld. Maar ik ben het met je eens dat in mijn beleving, en als je het boek van Rutger Bregman ook leest, die heeft best wel een diepgravend onderzoek naar gedaan. En ik wil geen reclame maken voor het boek. Maar ja, daar komt eigenlijk ook wel naar voren dat We hebben vaak een oordeel over mensen die geen geld hebben. Of dat ze domme keuzes maken. Maar mensen maken geen domme keuzes. Mensen maken keuzes in de context waar ze werken. Of waarbinnen ze verkeren. En dat is namelijk dat ze geen geld hebben. En als je dat toch kan wegnemen, dat betekent heel veel minder stress.
Mm-hmm.
Dat betekent ook minder zorg dat je nodig hebt. Het is niet van vandaag op morgen, maar dat heeft ze tijd nodig. Je bespaart sowieso al heel veel op
de controleinstanties.
Want daar gaat een hoop geld in om. En tegelijkertijd is het soms echt gewoon onmenselijk.
Ja.
Je zal een bijstandsuitkering nodig hebben. Nou, je hele doopcel moet omgekeerd worden. Het is mensonterend. Het heeft niks menswaardigs. Heeft het. Het heeft alleen maar een controledrang van gaan we jou geen geld geven terwijl je er eigenlijk geen recht op hebt. Of gaan we jou geld geven terwijl je er geen recht op hebt. Ik denk dat op de langere termijn heeft het alleen maar positieve effecten.
Ik was getriggerd door wat ik zei van dat mensen maken geen keuzes, maar mensen maken keuzes in een bepaalde context waarin ze keuzes maken. Wat kun je doen om voor leiders, of je nou in een organisatie zit of bestuurders bij een overheid, om die context zo te maken dat zij wel eerder die radicale, gedurfde keuzes kunnen maken en niet alleen maar niet neiging hebben om vast te houden aan het bestaande, aan hetgene wat ze kennen?
Dit is een hele interessante vraag. En ik weet niet of ik er zo een antwoord op heb. Maar daarop doorfilosoferend, je kan de context altijd veranderen.
Ja.
Al is het maar de context van waarbinnen we besluit nemen.
Ja.
Ik heb wel eens in een organisatie, zou een toelichting zijn van een onderzoek wat gedaan was. En dat moest worden toegelicht in het MT. En dan krijg je een half uurtje en dan mag je dan aansluiten en dan mag je dat gaan vertellen. Maar dat is nogal wat, want ik heb geen idee wat de sfeer is in dat MT. Ik heb geen idee wat er daarvoor besproken is. Het zijn allemaal zaken die van invloed kunnen zijn op hoe er naar het advies wordt gekeken en wat voor besluiten erover wordt genomen. Ja. En wat ik toen deed was aan de beurt en ik vroeg iedereen om buiten de vergaderzaal te komen. Op de gang zijn we daar gaan staan. En toen had ik met een creatieve werkvorm, dat is dan de facilitator in mij, heb ik ze een opdracht laten doen en dan gingen we vervolgens reflecteren op die opdracht. En die opdracht had wel een relatie met het adviesrapport. En daar hadden we gewoon een gesprek over met elkaar. Zover. En toen zijn we weer terug naar die vergaderzaal gegaan. Het was de vraag, heeft er nog iemand een opmerking over het rapport? Dat was niet meer nodig. Dat is heel fijn.
Ja.
Daarmee heb je de context veranderd waarin een besluit wordt genomen. Maar dat is alleen maar de manier hoe het zou kunnen. Maar ik denk wel, als we daar wat creatiever in zouden zijn en wat meer spelen, denk ik dat het wel zou kunnen helpen om bepaalde besluiten een andere kant op te doen vallen als wat je in eerste instantie misschien zou verwachten.
Ja, en wat ik heel erg hoor in jouw verhaal, en dat herken ik zelf ook, is dat je het veel concreter maakt. Want heel veel besluiten worden heel vaak genomen heel conceptueel op basis van tekst en rapporten en grafiekjes. Maar als je het alleen puur het al fysiek maakt, dat je werkuren, dat je die niet als nummertjes zet, maar dat je daar stokjes voor gebruikt of fiches. Of
gaan wandelen met elkaar.
Gaan wandelen, ja.
Ook een groot voorstander van, als je besluiten moet nemen, dan ga met elkaar wandelen. En doe even wat oefeningetjes tussendoor. Het hoeft niet fysieke oefeningen te zijn, maar even oefeningen om het even van perspectief wisselen. Van, hoe kijk je ernaar? En als je dat nou eens vanuit deze kant benadert. Eigenlijk zijn dit allemaal, en het is wel leuk, want je kondigde mij ook aan als facilitator. Ik mag ook faciliteren in het Lab Future Center van Rijkswaterstaat. Ja. En dat is eigenlijk ook
Dat is de plek waar alle innovaties, breakthrough innovaties op bij Rijkswaterstaat, waar die eigenlijk
Nou ja, en meer dan alleen dat. Maar in het Future Center, ja, daar wordt vooral doorbraaksessies komen daar. Hè? Dus sessies waarvan de opdrachtgever graag wil dat er een doorbraak komt. Ja. Omdat het al de hele tijd vastloopt of dat er niet doorgepakt wordt. En die omgeving die is dusdanig ingericht, of die kan je dusdanig inrichten en toepassen, dat ook de omgeving meewerkt in, nou, we noemen dat dan brein faciliteren.
Ja.
Waardoor je op een andere manier met een ander gevoel naar vraagstukken gaat kijken. Dus op het moment als je met een innovatie bezig bent en je hebt daar hele mooie resultaten van en het moet doorgepakt worden, misschien helpt het al om de aanvliegroute om te zorgen dat wordt doorgepakt, om die al te veranderen.
Ja.
Misschien is dat ook wel een vorm van innovatie. We moeten meer uit die vergaderzalen. We moeten meer naar buiten. We moeten meer naar andere omgevingen. We moeten meer geïnspireerd worden op een andere manier. Ik denk dat dat alleen maar bijdraagt aan het nemen van een besluit. En natuurlijk, als je dan iets anders doet, je moet natuurlijk wel feeling houden met waarom ben je hier bij elkaar.
Ja.
Het gaat namelijk wel nog steeds over deze innovatie. Ik denk dat dat een manier kan zijn om makkelijker tot, of dat je, ja, dat de weerstand om een besluit te nemen daardoor afneemt. En ik denk dat mensen in de kern willen wel een besluit nemen, maar
ja, de angst om een fout te maken.
Een angst om een fout te maken is heel groot, en dat zegt ook iets over de cultuur. En terug naar asset management, hè, ik bedoel, besluiten die je neemt, keuzes die je neemt, zijn allemaal onder onzekerheid.
Ja.
Een risico zich manifesteert, dat weet je niet.
Nee.
Daar heb je een bepaalde verwachting bij. Maar ja, als die verwachting is dat het eens in 1000 jaar kan voorkomen en morgen gebeurt het, voor je het weet, springen we allemaal in de stress. Dus niet alleen spelen met de innovatie, maar ook spelen met de manier van besluitvorming.
Ik vind dat mooi. En ik denk, waar je het over had, die kansenmatrix waar je het over hebt, dat die je dan ook heel erg bij kan helpen om het wat breder te bekijken, die keuze. Van, we hebben het niet alleen over geld wat het kan opleveren, maar ook lange termijn effecten, andere bedrijfswaarden die je ermee kan dienen. Hoe ga je die tegen elkaar afwegen?
Ja.
Inderdaad, die combinatie van en dat concretere, meer naar buiten gaan, interessantere, creatievere sessies om keuzes te maken met zo'n analytische blik. Ik denk dat dat echt kan helpen om, nou ja, gedurfde en radicale keuzes te maken die gewoon ook, of je nou in een organisatie zit of in het landsbestuur, die gewoon nodig zijn. We gaan afsluiten. Afsluiting is altijd dat je de megafoon krijgt als gast. Even kijken, ik heb een
megafoon. Doet hij het? Ja, hij doet het.
Jij krijgt hem zo meteen.
Oké. Okay.
We hebben het over heel veel gehad. We hebben het over de Camino gehad. We hebben het over je heup gehad. We hebben het over keuzes gehad. We hebben het over assets gehad. We hebben het over sessies gehad. Als er één ding is wat luisteraars mee moeten nemen van jou, als er één ding is wat ze moeten meenemen van deze podcast, wat zou dat dan voor jou zijn? Ik geef zo de megafoon aan jou. Ik vond het in ieder geval een super interessante podcast. Volledig eigenlijk van het script af, maar volgens mij is het een van de boeiendste gesprekken gehad die ik hier op deze podcast gehad heb. En het heeft mezelf ook aan het denken gezet, want ik zit zelf nu in een keuze. Ga ik een investering doen in mijn bedrijf, in mijn ondernemerschap? Ga ik die keuze wel doen of niet? En dat, nou ja, eigenlijk door dit gesprek heen ben ik nu tot de conclusie gekomen, ja, ik moet dat gewoon wel gaan doen. Dus er zijn bij mij ook allemaal draadje of radertjes gaan draaien,
nou, dus
door dit gesprek heen. Ik hoop dat dat voor jou als luisteraar dat het ook zo is. Laatste woord is aan Roland. Ik ga jou de microfoon geven.
Als ik iets mag meegeven wat je zou kunnen doen om keuzes te maken, is om naar binnen te keren en te verstillen. En er is maar één plek waar je dat kan doen, op de Camino. Dus mocht je jezelf dat voornemen, of er nog over twijfelen, kijk de film The Way, laat je inspireren en gaan vervolgens wandelen naar Santiago de Compostela.
De cirkel is rond. Roland, dankjewel.
Graag gedaan, dankjewel.
Wil je nou meer weten van Roland of wil je contact met hem opnemen, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan is de makkelijkste manier om te kijken op zijn website. Dat is leam.nu, dus leam.nu. Ik zal de link ook zetten in de beschrijving. En op zijn website kun je allerlei interessante artikelen vinden over hoe hij met zijn asset management bril kijkt naar allerlei grote maatschappelijke thema's, bijvoorbeeld het basisinkomen of milieuschade. Super interessant om te lezen. leam.nu.